Jongelui, gemeente. Een van de eerste dingen die ik mij realiseerde toen ik het verzoek kreeg om vanavond te spreken over het onderwijs, het volgen van Jezus, was dat ik bij mijzelf dacht, de jongelui van deze gemeente, zij hebben immers mij dat onderwerp opgegeven, kunnen onmogelijk beticht worden van nieuw lichterij. Want als er nou één onderwerp is dat misschien wel op een bepaalde manier actueel is, en dat hopen we ook nog wel te zien, maar dat tegelijkertijd al zo oud is en zo overbekend, dan is het wel dat onderwerp. Misschien kan ik dat met een paar voorbeelden wel duidelijk maken vanavond. Als het gaat over het volgen van Jezus, dan hebben de meeste kinderen, en zeker kinderen die in de kerk zijn groot geworden, daar wel een bepaald beeld bij. En als ik vanavond zou zeggen, welk beeld denk ik dan aan? Dan denk ik dat de meeste van jullie het meteen ook wel snappen. Dan denk ik aan het beeld van de herder en zijn schapen. Daar gaat het immers om. Als het gaat om het volgen van Jezus. Als schapen achter de herder aan. En dan is het tegelijkertijd duidelijk dat dat niet iets is voor de zondag alleen, maar dat het iets is dat de hele week en dat het hele leven en al zijn facetten omspant. Maar dan kun je tegelijkertijd ook zeggen, dat is een van de eerste dingen waar we mee geconfronteerd zijn in onze jeugd. Althans, dan kijk ik even naar mezelf en ik ben me bewust dat ik inmiddels de jeugdjaren wel een heel eind achter me heb liggen. Maar ik zou er niet vreemd van opkijken als we vanavond in elk geval onder de ouderen zijn, die met hetzelfde kindergebed zijn groot geworden als wat ik mee groot werd. En misschien dat er ook nog wat jongeren zijn die dat gebed kennen. Dat gebed had alles te maken heeft met het onderwerp van deze avond. Ik vouw mijn handjes. Ik sluit mijn oogjes. Ik buig mijn knietjes voor u neer, trouwe Vader in de hemel. Zie op mij in liefde neer. Leer mij vroeg uw kind te worden. Neem mij aan, schoon jong en klein. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Sinds de tijd dat je zo'n gebed leerde en dat je er iets van ging begrijpen, dat het erom gaat om een schaapje van die grote en goede herder, de Heer Jezus, te zijn, gaat het immers al over dit onderwerp. En voor het geval dat er vanavond hier iemand in de kerk is die zegt, dominee, ja, maar dat is toch inmiddels wel een beetje achterhaald en een beetje ouderwets, dan herinner ik aan een ander kindergebed, en dat is een heel modern kindergebed. Een kindergebed dat ik ook pas onlangs te horen heb gekregen. Een soort vijfde couplet bij dat hele bekende kindergebedje. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Er is een vijfde couplet van dat gebed gemaakt. En ik kom het op het ogenblik op Urk nog alles een keer tegen in die jonge gezin. Het zou best kunnen zijn dat er hier ook zitten die zeggen, ja, ik ken het. En op dat gebed raakt heel concreet het onderwerp van deze avond. Want hoe luidt dat vijfde couplet van ik ga slapen, ik ben moe? Wilt u luisteren wat ik vraag? Een nieuw hartje wil ik graag. dat eerbiedig luistert, stil en gehoorzaam volgen wil. Een van de eerste dingen waarmee we als kinderen in onze traditie en in onze gemeente nog altijd in aanraking komen, dat is inderdaad dat punt van het volgen van de Heer Jezus. Als een schaap dat achter de herder aankomt. Door alles heen. Nou, daar gaat het vanavond over. En ik hoop eigenlijk dat onze jongeren die hier vooraan in de kerk zitten en op wier uitnodiging ik bijzonder dus vanavond ben gekomen, dat onze jongeren zeggen: dominee, dat is inderdaad een gebed van mijn kinderjaren, misschien formuleer je het wel anders. Maar dat jullie wel zeggen: inmiddels heb ik al geleerd om ook mijn eigen gebed daarnaast te leggen. Gebed om de dingen van elke dag, gebed met het oog op mensen om je heen, gebed met het oog op de gemeente, gebed met het oog op vrienden en vriendinnen. Terwijl ik dan tegelijkertijd hoop dat je blijft zeggen: het voornaamste wat voor mij overblijft is altijd weer dat nieuwe hart. Dat schaapje zijn van die grote kudde van de goede herder. Dus daar gaat het vanavond over. Oud onderwerp. Een onderwerp dat al heel vroeg onze aandacht vraagt in ons leven. En waarvan ook vanavond gezegd mag worden: in dat onderwerp gaat het over de meest wezenlijke dingen van het leven. Maar hoe leer je dan de Heer Jezus volgen? Goed, dat is dus een van de vragen die gesteld wordt wanneer je over dit onderwerp gaat spreken. En er is al eens een keer een heel simpel, maar tegelijkertijd heel nadrukkelijk antwoord op gegeven. Hoe leer je dat? Door hem voor te laten gaan. Uiteindelijk is dat de boodschap die ik vanavond heb. Als jij een schaap van de Heere bent geworden. Als jij een nieuw hart hebt gekregen. Dan is er dat ene dat jou onderscheidt van allerlei andere mensen die in deze wereld om je heen soms een plaats in je leven krijgen. Dat je de Heere voor laat gaan en dat je altijd weer achter hem aankomt. Want wat is volgen? Wanneer we in de Bijbel kijken naar het werkwoord dat hier vanavond centraal staat, dan ontdekken we dat er in het bijzonder in het Nieuwe Testament, en daar wil ik me vanavond vooral toe beperken, in dat Nieuwe Testament werkwoorden worden gebruikt die verschillende betekenissen hebben en die toch allemaal samen die ene boodschap, dat ene antwoord geven op de vraag: hoe volg ik de Heere Jezus? Dat is allereerst dat werkwoord volgen. Als je de evangelieën leest, dan ontdek je dat dat op twee manieren wordt gebruikt. Het wordt soms gebruikt van de schare, de massa van Israël die een tijd lang achter de Heere Jezus aanloopt, maar die dat doet als een schare kudde dieren zonder precies te weten wat men nou voor ogen heeft en waar men op uit is. De Heere Jezus heeft daar wel eens van gezegd: jullie volgen mij om de broden die ik vermenigvuldig. Dat vind je prachtig. Je vindt bij mij een antwoord op een broodvraagstuk. En dat is ook vandaag nog altijd een belangrijk vraagstuk, is het niet waar? En jullie volgen mij om de wonderen die ik doe. En ook dat zouden we wel graag zien. Dat ook vandaag nog gebeurde. Wat er in die tijd toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde gebeurde. Dat melaatsen werden genezen. Dat lammen gingen wandelen. Dat doden werden opgewekt. Dat doven gingen horen. Maar toen de Heer Jezus ging vertellen wie hij zelf was. Toen lieten die mensen het voor het overgrote deel afweten. En toen zeiden ze, ja, maar daar is het ons niet om begonnen. En toen zei de grote massa tegen elkaar, het wordt tijd dat we weer naar huis gaan, want er moet tenslotte weer brood op de plank komen. En onze kinderen roepen om eten en het werk op het land, dat moet weer geschieden. En ze keerden zich zelfs van de Heer Jezus af, omdat ze het maar niks vonden wat hij zei. Deze reden is hard. Wie kan ze horen dat zijn vlees ware spijs is en zijn bloed ware drank? Maar in het evangelie lees je ook heel vaak van discipelen die de Heere volgen. En dan wordt datzelfde werkwoord gebruikt, maar dan krijgt dat werkwoord wel een diepere betekenis. Volgen. Ik heb er een boekje over geschreven, dus misschien dat vanavond wel eens hier dingen klinken waarvan u zegt, ja, dat heb ik al eens een keer gelezen. Maar ik ben nooit vergeten hoe die oude hoogleraar die ons onderwees in het verstaan van het Nieuwe Testament, professor Kremer, ons uitlegde dat dat werkwoord volgen, akolutio staat er dan in het Grieks, dat je dat werkwoord in twee woorden uiteen kunt halen. Een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Het zelfstandig naamwoord oor of gehoor en het werkwoord lenen. En Kremer zei, daar moet je nou goed op letten en dat moet je ook nooit weer vergeten. En u merkt wel, ik ben het ook nooit weer vergeten. Dat dat nou eigenlijk de kern is van het volgen van de Heer Jezus. Dat je je oor aan hem leent. Hier hebt u het, Heer. En jij snapt natuurlijk heel goed, als je je oren aan iemand leent, dan betekent het dat die iemand het in jouw leven voor het zeggen krijgt. Want nu zo kom je in het Nieuwe Testament ook werkwoorden tegen die ook alles met volgen te maken hebben, maar die spreken van gehoorzamen. En u voelt natuurlijk wel aan dat je dan op hetzelfde spoor zit. Gehoorzaam. Zoals je in de middeleeuwen mensen had die horigen werden genoemd. Dat wil zeggen, ze hadden maar te luisteren naar wat hun baas, hun eigenaar te zeggen had. En dat moesten ze dan ook doen. Dat deden ze dan ook. Gehoorzaam. En u hoort misschien daarin ook de woorden van dat nieuwste couplet, zoals ik het nou maar noem, van ik ga slapen. En gehoorzaam volgen wil. Die twee woorden horen dan wel bij elkaar, want anders dan wordt dat volgen een kwestie van tegen wil en dank. En ik moet nou weer zo nodig. En onze jongeren weten wel, als iemand iets gedwongen moet doen, als je naar de kerk moet, als je zoals sommigen wel eens een keer zeggen, die met alles gebroken hebben, vroeger werd ik naar de kerk geschopt, maar ik heb er bij mijn vader nooit wat van gemerkt, wat dat voor hem betekende. Dan is dat geen voorbeeld en dan is dat geen reclame voor de kerk en voor de Heer en voor zijn dienst. Gehoorzaam. En bovendien, de werkwoorden die spreken over volgen, die spreken ook altijd over een dienen in liefde. Zoals de Bijbel dat ook zegt van de relatie tussen een vrouw en haar man. Die man die geroepen is om te lijden en te dienen. En die vrouw die zich geroepen weet om te volgen en te dienen. Ga jij maar voor. Wijs jij maar de weg. Ik volg je wel. Ik ga wel met je mee. Zoals, mag ik dat eventjes heel persoonlijk toepassen, zoals mijn vrouw dat altijd tegen mij heeft gezegd, ook als ik weer een beroep aannam. En ook als ik ervan overtuigd was dat het de Heere was die me naar een andere gemeente riep. De ene keer was ze daar blij mee en de andere keer was ze er helemaal niet blij mee. Maar dat ze zei, ik volg je wel, want dat heb ik beloofd. Voel je aan. Het is de relatie tussen een bruid en de bruidegom. Een relatie tussen de leerling en zijn meester. In elk geval een relatie waarin je van harte en zonder tegenzin zegt, gaat u maar voor. En laat mij maar achteraan komen. En wat is het een mooi jonge mens. De boodschap is vanavond natuurlijk allereerst een boodschap voor jullie. Wat is het dan mooi als je in je leven ouderen tegenkomt. Die het geheim van dat voorlaten gaan hebben leren kennen. En die met hun leven laten zien. Als je de Heer voor laat gaan. Dan kom je nooit op een doodlopende weg. Dan kom je nooit op een dwaalspoor. En dan kan die weg wel eens donker zijn en dan kan die weg wel eens een omweg lijken, zoals de weg van Israël toen ze uit Egypte naar de woestijn onderweg waren en ze voor de Rode Zee kwamen te staan. Maar dan blijkt het altijd weer zo te zijn, waar de Heere voor gaat en zijn voetstap zet, daar kan ik en daar mag ik mijn voeten ook zetten. Als je dat dan samenvat, je oor lenen aan iemand, gehoorzamen, in liefde volgen en dienen, en je probeert dat met een paar woorden te typeren, dan wordt het duidelijk dat is een leven in afhankelijkheid. Wat wilt u dat ik doen zal? Dan is dat een leven in vertrouwen. Als de Heer ervoor gaat, dan wil ik wel volgen. Want dan gaat het niet verkeerd. Ook al denk ik soms dat het niet goed gaat. Dan is dat een leven in gehoorzaamheid. Spreek, Heer. Uw knecht hoort. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar dat is eigenlijk het volgen waar het vanavond om gaat. En dan kom ik bij een eerste probleem. En daarmee kijk ik jullie dan meteen maar aan. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen luisteren tot nog toe, dat je het een beetje hebt kunnen volgen. Maar dan vraag ik jullie en over jullie hoofden heen vraag ik het ook aan de ouderen hier in de kerk vanavond. Willen wij dat wel? Willen wij dat wel? En als we dan eerlijk zijn, dan zullen wij moeten zeggen, nee, van nature willen we dat niet. En hoe komt dat? Ik zei net, volgen, dat betekent je oren aan iemand geven, maar dan kun je maar aan eentje tegelijk doen, dat is wel duidelijk. Want anders dan wordt het zo'n spraakverwarring, dat je er helemaal niks meer van snapt. En wat is nou de grote ellende van ons leven? Dat is dat wij dat oor hebben gegeven aan die grote tegenstander van God. Die in het paradijs tot onze aller moeder kwam en vervolgens ook onze vader Eva en Adam. En die beslag legde op dat oor van Eva. Is het ook dat God gezegd heeft? En het gevolg was dat Eva ongehoorzaam werd. En het gevolg was dat Adam en Eva een dwaalziek hart kregen, want dat was de invloed van de Satan. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, zal de profeet later zeggen. En als een mens gaat dwalen, dan is hij het rechte spoor zo bijster en hij is nooit in staat om het weer terug te vinden. Hij dwaalt alleen maar steeds verder af. Zoals een schaap dat doet, dat het misschien niet eens bewust aanvankelijk deed, maar het zag een lekker hapje terzijde van de weg waar de herder het leidde. En daar stapte hij op af om dat op te eten. En toen zag hij even verder weer een hapje en even verder weer een hapje. En toen hij uitgegeten was, toen was de herder verdwenen. En toen dwaalde hij. Toen werd het donker. En er waren de doornstruiken waarin hij vastliep. En er was het ravijn waarin hij viel. En bovendien het gevolg van dat luisteren naar die stem van de Satan betekent dat wij mensen hoogmoedig zijn geworden. Ik heb toch eigenlijk niet nodig dat iemand mij de weg wijst. Want dat heb ik nou pas gehoord, eet van die boom en je zult als God zijn. Dan heb je die God er niet meer bij nodig. God die zegt dat nou wel. Maar ik zeg, zei de Satan, eet van die boom en je zult als God zijn. En de gevolgen daarvan zie je in de samenleving van vandaag. Als je het heel concreet wilt maken, dan hoefde je vandaag alleen maar te luisteren naar de verhalen van de grote partijen die hun partij aanbevalen en die zeiden van daar moet je vooral op stemmen. Met de verhalen die ze hebben te vertellen. Daar ontbreekt altijd dat ene aan. Wenden uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Want Hij zal het maken. Toen u ging stemmen, heb u toen gekeken naar iemand van wie u vertrouwde dat hij in die weg u wilde dienen als raadslid van uw gemeente. Iemand die gevraagd heeft van zijn kiezers, zul je voor me bidden, om die wijsheid die mij ontbreekt. Ik ga vanavond geen namen noemen. Ik ga vanavond geen partijen aanduiden en ik hoop dat u allemaal wel snapt wat ik bedoel. De leugenachtigheid die in alle mogelijke spreuken en slagzinnen naar voren komt. Maakt duidelijk dat wij mensen begeren te leven bij de leugen in plaats van bij de waarheid. Omdat wij altijd weer willen eten van de verboden vrucht. Dan is de volgende vraag natuurlijk wel. Maar hoe word ik dan volgeling, ik die daarom gebeden heb? Van mijn kinderjaren af aan, toen ik voor het eerst zelf kon bidden, laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Ik die het gebeden heb, een nieuw hartje vraag ik u, dat gehoorzaam volgen wil. Hoe word ik volgeling? Dan geeft Gods woord dit antwoord op. En ook dat is een duidelijk antwoord. Dat leer je door Hem te leren kennen die voorgaat. En dan denk ik, om een voorbeeld uit de Bijbel te nemen, aan Psalm 23, waarin de dichter zegt, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille water. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid, om zijns naams wil. En dat is natuurlijk ook duidelijk, want iemand die een vreemdeling is, die volg je niet, daar loop je niet achteraan, die vertrouw je niet. Dat heb je misschien vandaag ook wel gezegd in het stemhokje. Ik geef mijn stem toch niet aan een onbekende. Want daar vertrouw ik me niet aan toe. Een vreemdeling. Daar ben je altijd schuw van als het goed is. Want wat zegt de Heer Jezus in Johannes 10? Mijn schapen, hoor je wel, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Dat is het geheim van de volgeling van de Heer Jezus. Ze hebben een antwoord gekregen op dat gebed van hun kinderjaren. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. En de Heer Jezus Christus riep ze bij naam. En de Heer Jezus Christus voegde ze toe aan zijn kudde. Hij ging erop uit, zoals hij het ook al gezegd heeft. Er zijn andere schapen die van deze stal niet zijn. En ook die moet ik toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder, als jij vraagt om een schaap van die kudde te zijn. Dan vraag je in feite erom dat de Heer Jezus Christus naar jou omkijkt. En dat de Heer Jezus jou roept. En dat de Heer Jezus jou kent. Hoe doet de Heer Jezus dat dan? Wel, meestal roept hij door de prediking van het evangelie. Dat zien we zo prachtig in dat eerste gedeelte dat we samen gelezen hebben, Johannes 1. Daar zijn die discipelen van Johannes de Doper die daar met hun meester staan. En dan komt de Heer Jezus daar langs wandelen. En het is voor de doper duidelijk dat de Heer Jezus komt om die discipelen van hem achter zich te trekken. En Johannes, die immers gezegd heeft, hij moet wassen en ik moet minder worden. Johannes wijst van zichzelf af. En hij zegt, bij hem moet je zijn. Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En soms kom je in het evangelie ook tegen dat de Heer Jezus zelf aan het woord komt. En dat maken wij natuurlijk vandaag op die manier niet meer mee. Maar dan spreekt hij door middel van zijn knechten. Maar in het evangelie zie je de kracht van dat spreken van de Heer Jezus. Als je hem bijvoorbeeld ziet gaan daar bij de zee van Capernaum. En je ziet daar die Zacchaeus, die tollenaar in zijn tolhuis. Dat was natuurlijk niet Zacchaeus, maar je ziet daar die tollenaar in zijn tolhuis zitten. Matthäus of Levi. En die man die was niet in beweging te krijgen. Die was niet uit zijn tolhuis weg te branden, zouden wij zeggen vandaag. Die beschouwde dat tolhuis als een bunker. En dan komt de Heer Jezus daar langs en dan zegt het evangelie heel simpel. En hij zag hem aan. En hij zei, volg mij. En wat gebeurde er toen? Toen schoof die tollenaar zijn bureaukruk achteruit. En toen stond hij op. En hij liet zijn hele zaak achter. En hij volgde Jezus. Dat is de kracht van het spreken van de Heer. Waardoor een mens leerling wordt. En weet je, wanneer het evangelie wordt gepredikt, dan zegt onze belijdenis, dan roept de Heere je altijd ernstig. Mag aannemen dat je zondags ook hier in de kerk zit. En als hier dan een dienaar des Woords het evangelie verkondigt, dan word jij geroepen. En als jij dan denkt, zou de Heer dat wel meenen, dan zeggen onze dorse vaderen, God meent het serieus. Hij komt met zijn nodiging, met zijn bevel van bekering en geloof tot jou. Opdat jij zou geloven in de gekruisigde Christus en aan hem verbonden wordt. Maar we zien in de Bijbel al wel dat er dan niks gebeurt. Als Johannes de eerste keer daar bij de Jordaan zegt, zie het Lam Gods, dan is er niemand die in beweging komt om achter de Heer Jezus aan te gaan. Er is nog wat anders voor nodig. Een krachtiger en bijzonderder werk noemen onze Duitse vaderen dat. Hij roept. Niet alleen ernstig. Niet alleen serieus. Hij meent het. Maar ook krachtig. En dat wil zeggen dat dat woord van de Heere effect krijgt. En dat dat woord van de Heere je in beweging brengt. En dat dat woord van de Heere je uitdrijft tot de Heere Jezus Christus. En je doet vragen, misschien heel simpel, zoals dat bij die twee eerste discipelen in het begin ook is. Waar woont u? Met andere woorden, mogen wij bij u op school komen? Want dat zat er eigenlijk achter, die vraag. Waar woont u? En dan zegt hij, kom en zie. Het effect. Mag ik nog eens vragen, jongelui. Heb je dat wel eens gemerkt in je leven? Dat dat woord effect kreeg. Dat dat woord zijn kracht deed op jouw hart. Dat je moest luisteren. Je was eigenlijk helemaal niet naar de kerk gekomen in de stemming om te luisteren, maar je zat er. En voordat je er erg in had, zat je op het puntje van de bank. Want hij sprak. En hij riep. Kom en zie. Toen dat woord klonk vanaf de kansel van een dienstknecht die zich geroepen weet. Om de Heer Jezus Christus te verkondigen, hem voor ogen te schilderen, hem uit te stallen. Zoals je het later leest van Lydia de purperverkoopster. Dat ze acht nam op wat door Paulus gesproken werd. Wanneer ga je volgen? Als je er acht op neemt, dat wil zeggen, je komt er niet meer van los. Je wordt er door gegrepen. Het neemt je als het ware mee. Kom en zie. Bij hem is het immers. Maar als je dan op die manier leert volgen, en dat is ook een heel proces in je leven, dan moet je wel de consequenties daarvan overzien. In het evangelie kom je daar een aantal voorbeelden tegen. Dat hele mooie voorbeeld van die drie mensen die met de Heere Jezus in discussie zijn over dat volgen. Een man die tegen de Heere Jezus zegt, ik wil u volgen waar u heen gaat. En dan zegt Jezus, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. En de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Dat wil zeggen, heb jij dat ervoor over om die Heere Jezus te volgen? En er komt er een ander die zegt, ik wil u volgen, maar ik wil eerst wel mijn vader gaan begraven. En de Heer Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, kom hier en volg mij. En dan is er die derde, die zegt, ja, maar ik moet eerst wel de zaken regelen. En dan zegt de Heer, laat dat maar voor wat het is. Want wie omziet, die is het niet waard dat hij een plaats krijgt in het koninkrijk der hemel. Alles verlaat. Niet op twee gedachten hinken. Dat zei Mozes al tegen Israël. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. Kies dan het leven op dat geleefd. En Jozua zei het tegen Israël. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En wat jullie nou willen kiezen. Maar je moet wel kiezen. En later staat er Elia op de berg Karmel. En hij zegt dat tegen dat volk, dat hinkt op twee gedachten. Als Baal God is, nou volg hem dan. Maar als de Heere God is, volg hem. Je kunt niet op twee gedachten blijven hinken. En dan is er die Petrus, alweer Petrus in Matthäus 19, die zegt, Heere, we hebben alles verlaten. En zijn u gevolgd. En dan raak ik aan dat punt dat misschien wel het moeilijkste is als het erom gaat om een volgeling van de Heer Jezus te worden. Want in dat verband zegt de Heer Jezus Christus tegen zijn leerlingen. Indien iemand mij wil volgen. die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Willen we dat? Alweer, het is een woord dat een herinnering is aan iets wat al heel vroeg in ons leven een plaats heeft gekregen, namelijk toen we gedoopt werden en toen er gebeden werd. Geef dat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde. Het punt van de zelfverloochening. Het punt van het kruisdragen. We hebben er vaak een hele verkeerde gedachte van. We denken aan een kruisdragen, dat betekent dat er leed in je leven komt. Nu, dat kan. Maar als de Heer Jezus spreekt over kruisdragen, dan spreekt hij daarover in het verband van de zelfverloochening. En u hebt vast wel eens een keer gehoord hoe een Engelsman dat zo prachtig uit kan beelden. Een Engelsman die terug kan grijpen op de Engelse taal, waarin het woordje ik met een hoofdletter wordt geschreven. I, een I. En wat zegt die Engelsman? Wat gebeurt er nou als je jezelf verloochent? Dan gaat er een streep door dat ik. En wat blijft er dan over? Dan blijft het kruis over. Niet ik, maar hij. En dat is een van de dingen die ik vanavond toch ook met alle nadruk in het bijzonder aan onze jonge mensen wil doorgeven. Herken je daar iets van in je leven? Een streep door dat ik. En een verwijzing naar hem. Mag dat je leven zijn? Mag hij het, daar heb je het dan weer voor het zeggen hebben. Vind je het goed dat hij voorgaat? En dat jij kruis van de zelfverloochening achter hem aandraagt. Twee voorbeelden. Eentje uit de kerkgeschiedenis. Guido de Bre. De man die onze Nederlandse geloofsbelijdenis heeft opgesteld. Je hebt het misschien wel eens gehoord. De man die toen hij 45 jaar was, werd veroordeeld tot de galg. En die toen aan zijn vrouw en aan zijn jonge gezin, die had 5 jonge kinderen, een brief heeft geschreven ter afscheid. En die in die brief heeft geschreven dat hij zich verheugde omdat hij op die dag geroepen werd tot de bruiloft van zijn Heere. Dat hij verdriet heeft als hij aan zijn vrouw en kinderen denkt. Maar dat hij tegelijkertijd een onuitsprekelijke vreugde ervaart en een diepe vrede in zijn hart. In de wetenschap, als straks mijn hoofd knakt, daaraan die galg die staat opgericht, dan zal mijn ziel naar zijn meester gaan, om daar eeuwig met hem de lof te zingen van zijn genade, waardoor hij mij met zijn dierbaar bloed heeft gekocht. En als er vanavond hier iemand in de kerk zit die zegt, ja, maar dat is dan een oud verhaal en misschien gebeurde dat vroeger wel. Dan wil ik ook noemen een heel nieuw verhaal. En u hebt het misschien ook wel gelezen zoals ik het gelezen heb. Van die jonge vrouw in Nigeria, nog niet zo lang geleden. 29 jaar is ze. Voor de tweede keer is ze al weduwe. Omdat haar man de eerste en de tweede, ze waren allebei voorganger van de gemeente, door Boko Haram, de moslim-extremisten, was vermoord. Ze bleef achter met 5 kleine kinderen. Maar ze vond haar vrede en haar vreugde in de Heere. En ze zei, ik zou de Heere niet willen missen. In ruil voor dit offer dat ik heb moeten brengen. Kijk, dat is het. En dan moeten wij niet zeggen, dat is ver van ons bed. Want de Bijbel die maakt ons duidelijk dat naarmate het einde van de tijden dichterbij komt, het dienen van de Heere steeds meer offer zal gaan vragen. Zodat de Heere Jezus Christus ons die vraag stelt. Wat mag het jou kosten om mij te volgen? Wat heb je ervoor over om mij toe te behoren? En Paulus die zegt dan, wanneer hij onderweg is naar Jeruzalem, waarvan hij weet dat hij daar gevangen genomen zal worden. Hij zegt tegen de broeders en zusters die wenen om die toekomst van hun geliefde apostel, jullie moeten niet wenen. Want ik ben bereid om voor de zaak van onze meester niet alleen gebonden te worden, maar zelfs ook te sterven. Snap je? Dat kan iemand alleen maar zeggen wanneer hij niet meer zonder de Heer Jezus kan. Daar ligt het geheim. Heere, tot wie zouden we heen gaan dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Al moet je dan alles verliezen. Maar dan blijft het over, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En je dan vraagt, dan hoe moet het dan praktisch worden ingevuld? Want we willen graag als jonge mensen ook praktische antwoorden hebben. Dan zeg ik, nou die antwoorden die zijn heel vaak te vinden in het woord van God. Ik had het net al over de prediking. Maar iemand die de Heere volgt, die zal begeren te leven bij het woord. Dat wil zeggen dat je ook door de week zelf je Bijbeltje leest. En dat dat Bijbeltje misschien met een goed dagboek erbij naast je bed ligt en dat je daardoor je laat onderwijzen van dag tot dag. En dat je wanneer je komt te staan voor keuzen die je maken moet letten op de wenken van Gods voorzienigheid. Zoals iemand dat ooit wel eens een keer heeft gezegd. Dat wil zeggen dat je erop let, wat heeft de Heere nou in mijn leven bedoeld? Hoe heeft de Heere mijn leven nou geleid? Ik vind altijd een sprekend voorbeeld dat ik in een van mijn eerste gemeenten meemaakte, toen een broeder zich meldde op de klasses, omdat hij meende roeping te hebben om dienaar des woords te worden. In die klasses zat toen die wijze dominee P. Optenvelde, waar ik een heleboel van geleerd heb voor mijn besef. En die dominee Optenvelde vroeg aan die broeder, wat heb je tot nog toe voor werk gedaan? Hij zei, ik ben melkboer, dominee. Hij zegt, nou, ligt het nou voor de hand dat de Heere jou zo lang melkboer laat zijn, als hij een taak voor jou heeft als dienaar des woords? En daar had die man eigenlijk geen goed antwoord op. En toen zei collega Optenvelde, je moet letten op de wenken van Gods voorzienigheid, Gods leiding in je leven. Als die op dit punt zo krachtig wordt omgezet, dan zal het ook volkomen duidelijk zijn en dan zul je dat aan iedereen kunnen vertellen. Dat het Gods bedoeling is dat jij alsnog dienaar van het woord wordt. Maar het ligt meer voor de hand dat jij die een geziene ouderling bent in je gemeente en die gewaardeerd wordt als catechet door je catechisanten, op die plaats de Heere dient. Het kan zijn dat je dan met mensen, met andere mensen overleg pleegt. Zoals je dat bij Paulus ziet. Paulus die op een gegeven ogenblik in Klein-Azië niet goed weet welke kant hij op moet en wat de Heere met hem wil. En dan krijgt hij die droom van die Macedonische man die je roept, kom over en help ons. En wat doet Paulus dan? Zegt hij de volgende morgen tegen zijn vrienden: mensen, pak je boeltje bij elkaar, want we gaan varen naar de overkant. Nee, dan lees je in de Bijbel: wij besloten daaruit. Wat heeft Paulus dus gedaan? Paulus heeft die droom aan zijn vrienden voorgelegd. Hij heeft gezegd: wat vinden jullie daarvan? En toen kwamen ze samen tot de conclusie: zo wijst de Heer ons de weg. Ook daar heb ik een bijzonder voorbeeld van, en dat wil ik ook vanavond nog even noemen. Diezelfde dominee op de velden nam een beroep aan. Vanuit Syrikzee naar Apeldoorn. Dat is een worsteling voor hem geweest. Maar hij meende dat het duidelijk was dat hij in Apeldoorn, in het hart van onze kerken, moest gaan werken. En toen had hij dat beroep aangenomen en vlak daarna werd hij ziek. Ernstig ziek, en de dokter constateerde dat hij kanker had van een soort waarvan hij zei: u hebt niet lang meer te leven. En daar snapte onze broeder met al de wijsheid die God hem gegeven had niks van. Want hij was er zo van overtuigd dat de Heer hem die weg had gewezen. Dat de Heer hem daarom had losgemaakt van de gemeente van Syrikzee. Hij kon ook vertellen met welke psalm dat was gebeurd. Psalm 147, die we ook straks willen gaan zingen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden. En tegen een vriend van hem die op bezoek kwam, ook een collega, zei hij: wat moet ik daar nou mee? En die collega was ook een hele wijze man. Hij is niet zo lang, zoveel later ook zelf overleden. Hij zocht die psalm met hem op. Toen zei hij tegen hem: Piet, heb je wel eens gezien hoe die psalm verder gaat? Hij zei: wat bedoel je? Nou, kijk eens naar de volgende regels. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dat. En toen was hij eruit. Dat was het antwoord dat de Heere via een geestelijke vriend en broeder hem gaf. Daarom is het zo belangrijk, jongelui, met wie je bevriend bent. En ook met wie je gaat trouwen. Of je samen zo naar antwoorden van de Heere kunt zoeken op die hele beslissende momenten in je leven. Ach, en zo zou er zoveel meer te zeggen zijn en zoveel meer te onderwijzen zijn. Maar ik wil alleen nog eventjes tenslotte wijzen op het perspectief. Mensen die zonder de Heere leven, die een andere weg gaan, die lopen altijd op een doodlopende weg. Een weg zonder toekomst. Een weg die eindigt in de nacht. Maar wie de Heere volgt, daarvan zegt de Openbaring: te midden van alle stormen die er in de wereld losbreken, en alle oordelen die over die wereld worden uitgegoten, in het einde van de tijden, ik zag en zie het Lam op de berg Sion, en met hem de 144.000. Deze zijn het die het Lam volgen, waar hij ook heen gaat. Snap je? Die volgelingen van de Heer Jezus, die zijn veilig bij hem. En als de hele wereld kraakt en barst, en de golven tekeer gaan tegen de rots van de eeuwen, staat daar die berg Sion. En dan zijn daar die gekochten van het Lam, bij hem veilig zijn en bij hem het perspectief hebben van het Lam dat straks dwars door de oordelen heen hen zal voeren aan levende fonteinen der wateren. En als ze dan voor de troon van God komen te staan, en ze mogen zien hoe de Heere ze beveiligd heeft in alle nood, dan zal het hun lofzang zijn. Hij leidde mij. Dat is toch het werk van de herder? Zijn wij bij hem al veilig?